en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit de 144ste psalm, de versen 2 en 3. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen, dat gij hem kent. Wat is des mensen kind, dat gij het acht en zo getrouw bemint. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen, zijn tijd is kort en al zijn levensdagen, hoe groot, hoe sterk hij op deze aarde zij, gaan snel, gelijk een schaduwe voorbij. Daal nederneiging, gramschap, fel ontstoken, uw hemelen, raak de bergen, dat zij roken, en bliksem, Heer, uw bliksems op de grond, verstrooi hen, zend uw pijlen uit in het rond, verniel hem, steek uw handen uit de hogen, ontzet mij, toon uw goddelijk alvermogen, en ruk mij uit een zee van ramp en nood, der vreemde hand dreigt mij een wisse dood. De versen 2 en 3 uit de 144ste psalm. doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we in deze uren dan ook gaan overdenken. Dat is dan weer verder een bladzijde uit het leven van de richter Simson. Het gedeelte dat we nu met u gaan lezen en overdenken is Richteren 16 van vers 4 tot en met 17. Richteren 16 van vers 4 tot en met 17. En het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan de beek Sorek, welker naam was Delila. Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar: overreed hem en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmede wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven een iegelijk 1100 zilverlingen. Delila dan zeide tot Simson: verklaar mij toch waarin uw grote kracht is en waarmede gij zoudt gebonden kunnen worden dat men u plagen. En Simson zeide tot haar: indien zij mij bonden met 7 verse zelen die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en zou wezen als een ander mens. Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op 7 verse zelen die niet verdroogd waren, en ze bond hem daarmede. De achterlage nu zat bij haar in een kamer. Zo zeide zij tot hem: de Filistijnen over u, Simson. Toen verbrak hij de zelen gelijk als een snoertje van grof las verbroken wordt als het vuur ruikt. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Toen zeide Delila tot Simson: zie, ge hebt met me gespot en leugenen tot me gesproken. Verklaar mij toch nu waarmede gij zoudt gebonden kunnen worden. En hij zeide tot haar: indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met welke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmede en zeide tot hem: de Filistijnen over u, Simson. De achterlage nu was zittende in een kamer. Toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. En Delila zeide tot Simson: tot hiertoe hebt ge met me gespot en leugenen tot me gesproken. Verklaar me toch nu waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En hij zeide tot haar: indien gij de 7 haarlokken mijns hoofds vlocht aan een weversboom. En zij maakte ze vast met een pin en zeide tot hem: de Filistijnen over u, Simson, Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin der gevlochten haarlokken en de weversboom. Toen zeide zij tot hem, hoe zult ge zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Ge hebt nu 3 maal met me gespot en me niet verklaard waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde, als zij hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar, er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Nazireër gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als al de mensen. Laten we nu met elkander de Heer bidden om zijn zegen. Het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, een volzalige, drieënige verbondsgod, dat we ook aan de namiddag van deze nieuwe dag met elkander mogen samenvergaderd zijn aan deze plaats des gebeds. En u buigen wij ons voor u neder om u te bidden, Heere, wees ons arme zondaren genadig. Ach, wat zou het groot wezen in de rijkdom uw schuldvergevende genade en liefde te mogen delen. Wat is de weldaad als dit een mens, een kind, te beurt mag vallen. Uw ontfermende liefde, uw genade, uw goedertierenheid, uw barmhartigheid, uw langmoedigheid te ondervinden. Hoe groot voor een mensenkind, als het waar wordt in het leven, ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust weder, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. En waar gij, Heere, die wonderen van verlossende liefde en genade u werkt, ook door de verkondiging van het woord, daar bidden u, wil u een heilige geest bij uw woord schenken, opdat uw woorden uw heilige geest toegepast met kracht mogen zijn tot oprechte bekering van jong en oud, Heer. Ach, grijper, nog eens in het hart. Gij zijt toch die machtige en volzalige God, voor wie niets te wonderlijks is, en die er van de huizen Jacobs om verzocht wil worden, dat ge het doet, Heer. Ach, wij vliegen daarheen. We hebben het daar straks met elkaar kan er nog opgezongen. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o God, hem gunsten zou bewijzen. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen, zijn tijd is kort en al zijn levensdagen vliegen daarheen, gaan daarheen als een schaduw voorbij. Ons leven is toch maar een handbreed gesteld. En dan die dood, Heere, en dan uw heilige rechterstoel. Wie zal u dan kunnen zien en leven als hij voor u staat met een ongeredde ziel? O God, we bidden u, bind het eens op het hart van onze kinderen, van de jongeren en de ouderen. Heere, bind het eens op ons aller hart. Deze vraag, mijn ziel, doorziet ge uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God, opdat we toch in het heden der genade ernst mogen maken, Heere? Ge zijt nog zo nederbuigend goed dat u ons het voorrecht schenkt, dat we nog een en ander maal mogen opgaan op uw dag naar uw huis. Wat is het nog een weldaad, heer, dat gij uw woord nog laat uitdragen. Wat is het nog een groot voorrecht, dat gij door de prediking des woords nog werken wilt aan onze onsterfelijke zielen. Maar heren, al zou er nu een engel uit de hemel komen, men zou het zich niet laten zeggen. Dat hebt gij toch, Heere Jezus, in uw omwandeling op aarde ook getuigd tot het geslacht dat u omringde. En zo moeten we het ook met elkander beleiden in deze uren. Heere, als gij er niet in meekomt, ach, dit is het ontzaglijke in het leven van ieder mens, dus ook in het leven van ons. Vrije genade, als we behouden worden. Eigen schuld, als we verloren gaan. O Heere, mocht gij dat raadsel eens voor ons oplossen, mocht in de weg van vrije genade door woord en geest dan eens ontdekken aan de nood en ellende van ons onbekeerlijk bestaan, Heere. Dat we het eens te verstaan krijgen en in te leven met ons hart, goed en naar uw evenbeeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar het heeft ons niet goed gedacht u in erkentenis te houden. Vrij en moedwillig zijn we van u afgeweken en we hebben die kostelijke gave die gij gegeven hebt weggesmeten. En als het nu toch van ons vraagt, al bezitten we het niet, dan doet ge toch geen onrecht, Heer. En als gij ons nu toch oproept tot bekering, en wij kunnen het niet, hebt ge nochtans er heilig recht op, dat wij ons bekeren. Nu moeten we, en we kunnen niet, uit en van onszelf. En nu is dit het grote voorrecht, Heer. Als gij uw heilige geest bij uw woord paart, dan wordt het onmogelijke mogelijk. Wat schijnbaar niet kan, wordt dan zalige werkelijkheid. Want al wat gij vraagt, wat gij eist, dat wilt gegeven, Heer. Wie u nederig valt te voet, zal van u de wegen leren. En u bidden wij u, mocht ons voor het eerst of bij vernieuwing, jong en oud, eens op dat plekske brengen, dat we toch eens ernst mochten maken met ons leven. Ernst met de nood onze zielen, Heere. Ach, wanneer we met elkander gaan overdenken, zulke droeve bladzijde uit het leven van de rechter Simpson, Heer. Ach, die telkens maar weer zijn vlees voelde, Heere. Ach, laat het woord dan ook mogen zijn tot ernstige waarschuwing van jonge levens. Dat we ons leven niet verslingeren, wegwerpen in de dienst des vleeses. O God, dat baart de dood. En Simpson, ach, hij is eraan ten onder gegaan. Ge hebt hem wel niet gans losgelaten. Heere, dat kon niet. Want gij had hem toch gegrepen. En wie gij gegrepen hebt, kan vallen. Kan diep vallen. Kan schrikkelijk vallen. Kan tot den dood toe vallen. Maar u ontvallen toch in der eeuwigheid niet. Ach, wij bidden u, bind het eens op de harten, om u te zoeken terwijl ge te vinden zijt, u aan te roepen terwijl ge nabij zijt. Heer, kom dan door de zaligmakende bediening van uw heilige geest mee in de verkondiging van het woord, dat we het woord mogen horen, dat het ingang vinden in onze harten. Daar nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten dragen van geloof en bekeuring. En mocht het woord dan ook zijn tot ernstige waarschuwing en onderwijzing, voor degene die u mogen kennen, heer. Ach, wat liggen hier machtige lessen. Simpson was ook een kind van God. Maar ach, zijn leven was niet zoals het eens was van een aas af, toen ge hem opgehaald had en hij getuigen mocht. Nevens u lust mij niets op de aarde. Ach, heer, het leven uit u kan dikwijls zo bedolven liggen onder de vleeselijke lust. Bedolven liggen onder zoveel wat onze doodvijanden ons voorspiegelen en willen bieden tot ons eigen verderf. En als ons oog dan niet op u is, ach, heer, dan, we zijn tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Waar is het leven dat geleefd wordt uit de heiligende kracht van het dierbaar bloed van u, o Heer Jezus Christus? Mochten deze lessen vanavond eens op de harten van uw volk gebonden worden, dat er nog weer eens een heilige drang in hun harten mocht zijn om, niet alleen kennende de reinigende kracht van uw dierbaar bloed in de schuldvergevende genade, maar toch ook te mogen kennen die heiligende kracht. Heere, dan gaat het vlees er meer en meer onder. Dan leren we toch meer en meer af te sterven. Al wat geen God en Christus is. En zal daar meer en meer opstaan de nieuwe mens die naar u geschapen is. Om in uw vruchten te dragen die u verheerlijken en die zielenzaligend zijn. Wat zou een weldaad wezen. De tijden worden donkerder. De levensmoeite gaat komen, Heer. We worden er telkens ook in het wereldgebeuren aan herinnerd. Ach, hoe gelukkig is dan dat volk dat in de heiligende kracht van uw dierbaar bloed een leven mag kennen dicht bij u. Hoe dichter bij u, hoe minder onze doodvijanden vat op ons hebben en hoe sterker we mogen staan in het geloof en leven in de zalige wetens. Het gaat, al is het dan door stormen en gevaren heen, maar het gaat naar huis toe. Eindelijk toch wacht het mij, het hemels te huis. Wat zou het een weldaad zijn, als ook deze vruchtes mocht afdruipen, door de bediening des geestes van uw woord, en voor uw kerk, klein en groot in de genade. Gedenk daartoe ook aan hem die de mond tot u is. Wees gij zijn voorprediker op dat hij u naprediken mag. Ach, Heer, gebruikt hem nog eens als slijk aan uw heilige vingeren. En wat hij anderen verkondigt, mocht zijn eigen hart en leven er de vrucht ook mee van wegdragen. Gedenk uw kerk, uw Sion, uw volk, over de lengte en breedte der aarde, naar uw vrijmachtig welbehagen, verstoor de werken van de vorst der duisternis, en dat uw koninkrijk komen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Zie, geliefden, het was de zo bekende grote kerkvader Aurelius Augustinus die eenzelfde strijd gekend heeft zoals Simson, de richter Israëls, die gestreden heeft. We hebben telkens en telkens weer gehoord in de levensgeschiedenis van Simson, hoe het vlees hem telkens weer als voor 100% parten speelde. Het is de grote kerkvader Augustinus die ons vertelt in zijn confessiones, in zijn belijdenissen, iets uit zijn leven. En daarin zo eerlijk en openhartig meedeelt hoe hij in zijn jonge leven, ja, totdat hij reeds de 30 jaren gepasseerd was, heeft gestreden de strijd met de zinnelijkheid des vleeses. O Augustinus, hij had de zonde ingedronken als water. Hij, dat kind, dat het voorwerp was van het gebed van zijn moeder, schier dag en nacht. We hebben het u wel eens meegedeeld. Zijn moeder was de godvrezende christin Monica. Zijn vader was Patricius, een heiden. En deze Augustinus, die telkens en telkens weer het voorwerp was in het gebed van Monica, hij trok de lijn van zijn vader. Vroeg ging hij de deur uit. Vertrok hij naar Afrika. Leefde hij in de vreselijkste, liederlijkste en laagste zonden des vleeses. Nog geen 20 jaar had hij een onechte vrouw en had hij reeds een onecht kind. Diep was Augustinus gevallen. En toch, wat is dat in dat leven wonderbaar heerlijk vervuld. Wat eens bisschop Ambrosius zei tot zijn moeder, toen ze op een namiddag stond voor het venster, met roodgekreten ogen, opgeheven naar de hemel, in gebed voor haar jongen, of God hem nog bekeren wou. En deze Ambrosius haar vroeg wat haar deerde, en zij zo oprecht en moederlijk vertelde wat de zorg van haar moederlijke hart was. En toen sprak immers Ambrosius dit zo gevleugelde woord: een kind van zoveel gebed kan niet verloren gaan. Ambrosius sprak dit door den Heilige Geest. En zie, dan wordt het ook waarachtig en wezenlijk vervuld. Hoe diep deze Augustinus ook gevallen was, hoe hij dat zondige vlees maar uitleefde, God heeft hem toch het hout toegeroepen. Reeds de 30 jaren gepasseerd woonde hij in Milaan in Italië. En daar werd hij toch onrustig gemaakt. Van achter bleek dat de Heer zelf deze Augustinus zo onrustig maakte. Ten slotte wist Augustinus niet meer waar hij het zoeken moest. Heel zijn leven, al zijn zonden, alle ongerechtigheden, ze werden als helder voor zijn ogen gesteld. En ze klaagden hem aan, dag en nacht. En in zijn ellende en in zijn onrust dacht Augustinus, dat gaat eeuwig naar de rampzaligheid. En zo liep hij in de benauwdheid en in de onrust van zijn hart de tuin in van zijn huis te Milaan. En terwijl hij daar in de tuin liep, sprak daar krachtig een stem in hem: neem en lees. Hij haastte zich terug naar zijn huis, nam de Bijbel, sloeg op Romeinen 13 en het 13e en het 14e vers uit Romeinen 13. Vuurde God de Heilige Geest als een pijl af in zijn hart tot zijn waarachtige bekering en verlossing uit de zonde van het vlees waarin hij gevallen was. Daar las Augustinus het en het ging diep in zijn hart. Laat ons als in den dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet op begeerlijkheden. En in de weg van vrije genade mocht toen deze Augustinus door den Heilige Geest het gaan betrachten. Doet aan de Heere Jezus Christus. De Heere heeft hem kostelijk en heerlijk verlost uit de zonde waarin hij gevallen was. Zijn moeder heeft het nog beleefd. Hij werd gedoopt. 2 maanden later ging moeder Monica juichende de hemel in. Een van haar laatste woorden waren: O God, wat is uw genade groot, dat ge ook mijn jongen hebt gered. Ik wenste wel voor u, ouders, en ik wenste wel voor u, jongeren, dat ook dit gebed waarheid mocht worden of zijn in uw eigen leven. O God, wat is uw genade groot, dat ge ook mij gered hebt. De Heere mogen daartoe zelf het onderwijs van deze uren uit het leven van Simson heiligen aan uw harten. Als we gaan overdenken, Simson bij de lokvogel in het dal Sorek. We zingen eerst met elkaar uit de 89e psalm, 17e en het 18e vers. leefden, de Filistijnen, waren reeds lang tot het inzicht gekomen dat Simson, de geduchte Israëlitische vrijheidsstrijder, met geweld van wapenen niet te vangen was. Dat daar maar één zwakke plek was waarin zij hem zouden kunnen aanvallen en zouden kunnen overmeesteren. Namelijk zijn zwakte voor de bekoorlijkheden en de listen van vrouwen. In wier liefde en wier vriendschap Simson zocht in de kwelling van zijn eenzaamheid. Geduldig loeren de Filistijnen op hun kans. Geduldig wachten ze het ogenblik af waarop ze Simson zullen kunnen aanvallen. En zie dat ogenblik, geliefden, laat niet lang op zich wachten. Het ogenblik dat zij dan ook te baat nemen en dan als het ware ervan overtuigd zijn dat ze alle succes zullen hebben met hun kansen die ze waarnemen om deze geduchte vrijheidsheld van Israël onschadelijk te maken. En dan lezen we hier in Richteren 16, en het geschiedde daarna dat Simson een vrouw lief kreeg aan de beek Zorek. Na het Filistijnse meisje uit Timnat en na de overspelige vrouw, die publieke vrouw uit Gaza, gaat nu deze vrouw, dat is dus de derde vrouw uit de Filistijnen, een belangrijke rol spelen in het leven van deze geduchte vrijheidsheld Simson. Haar naam is Delila. Dat betekent de teder zwakke. Dat woord kan ook betekenen, en dat typeert treffend wat ze werkelijk is. Haar naam kan ook betekenen verraderes. En inderdaad, zo zal dit laagstaand wezen zich ook openbaren. Deze Delila woonde in het dal of aan de beek van Zorek, dat gelegen was in het noordelijke stamgebied van Juda, dat toen ter tijd Filistijns grondgebied was. Het is nu, in onze tijd, het tegenwoordige Wadi es-Saras. En het is gelegen aan de spoorlijn die gaat naar Jeruzalem. Deze sluwe, deze duivelin, Delila, zal nu gaan tonen dat zij kan wat een geheel leger der Filistijnen niet kan, namelijk Simson ten val brengen. Deze vrouwelijke hyena zal nu tonen dat zij zo slim en zo geraffineerd is, dat zij deze Simson kan vangen, hem ten onder kan brengen, zodat hij straks als een ellendige gevangene zal worden weggevoerd naar de gevangenis te Gaza. Zodra de Filistijnen het horen, het nieuwe liefdesdrama van Simson, dat hij weer liefdesbetrekkingen heeft aangeknoopt met deze vrouw, dan gaan de Filistijnen onmiddellijk naar Delila toe om haar om te kopen. En dan lezen we, toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar, overreed hem. En zie waarin zijn grote kracht zij en waarmede wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven een iegelijk 1000 en 100 zilverlingen. Dat is een machtige, geweldige som, gelieten. 1100 zilverlingen beloven de Filistijnen dus aan deze Delila, als zij hem weet te overmeesteren, zodat hij in de macht der Filistijnen komt. 1100 zilverlingen, dat is ongeveer bijna 10.000 gulden. Dat was voor die tijd zeer zeker een kapitale som. Wie die som bezat, nou die zouden vandaag en een dag een goed gezeten rentenierster kunnen noemen. Als we eens opletten dat Judas zijn de heiland verraden heeft voor 30 zilverlingen. En dat Joab, de krijgsoverste van David, 10 zilverlingen en een gordel beloofde aan degene die Absalom ombracht. Dan is dit, die 1100 zilverlingen die de vorsten der Filistijnen aan Delila beloven, zeer zeker een machtig hoge som. En daar heeft deze vrouwelijke hyena, zeiden we, dan ook alles voor over. En ze zal dan ook alles in het werk gaan stellen om deze geweldige som te verkrijgen. Daar is wel een diepgaand verschil tussen die vrouw uit Timnat, denk dan aan het huwelijk van Simson, dat weer zo spoedig is verbroken geworden. Een diepgaand verschil, zeiden we, tussen die vrouw uit Timnat en deze vrouw Delila, die beide Simsons geheim verraden hebben aan de Filistijnen. De eerste, die vrouw uit Timnat, deed dit uit vrees voor haar landgenoten, de Filistijnen. Want ze hadden haar bedreigd dat indien het niet lukte achter het geheim van het raadsel te komen dat Simson opgegeven had, dan zouden ze haar en het ganse huis, haars vaders, met vuur verbranden. En uit vreze voor deze bedreiging heeft deze vrouw uit Timnat zich gegeven om Simson te verraden. Bij deze Delila geschiet het uit hebzucht. Voor die machtige, geweldige som van 1100 zilverlingen, daar heeft ze alles voor over. Ze zou er één slag rijk zijn. Wel nu, daar offert ze haar minnaar Simson gaarne voor op, geliefden. En zie, dan begint deze duivelin, deze vrouwelijke hyena Delila, haar schrikkelijke spel in haar huis, gelegen in het dal van Sorek. In de tekst staat hier aan de beek Sorek. Die beek Sorek, die was omgeven door een groot diep dal, en dat dal werd naar de beek het dal van Sorek genoemd. Wel nu, daar in haar huis begint ze haar verschrikkelijk verraderlijke spel. Deze verraderlijke Delila begint daar hetzelfde trouweloze spel dat vroeger de vrouw uit Timnat met Simson gespeeld heeft. En dit listige, afschuwelijke spel van liefde en verraad speelt zij zo geraffineerd, zo sluw en zo slim mogelijk. Ze begint met haar draden zo stillekens mogelijk om Simson te spannen. En dan van lieverlede, zo ongemerkt, gaat zij de draden aanhalen. Simson bemerkt het niet. En Simson wikkelt zich al verder en verder en meer in de strikken die deze duivelin hem gespannen heeft. Als een slang kronkelt zij om hem heen en druppelt haar vergif van liefkozingen en bekoorlijkheid hem in om hem daardoor te bedwelmen en hem alzo tot de val te brengen waartoe hij, geliefden, gekomen is. En als dan deze vrouw bezig is, geliefden, wat zien we dan ook Simson allertreurigst voor 100% zijn vlees uitleven. Wanneer Simson verschillende malen bij Delila geweest is, dan gaat zij rechtuit op haar doel af. Delila dan zeide tot Simson, verklaar mij toch waarin uw grote kracht is en waarmee gij zoudt gebonden kunnen worden dat men u plagen. Deze vraag, ik kan me dat zo levendig voorstellen, deze vraag zal zeer zeker op schertsende wijze uitgesproken zijn. Maar Simson moet toch terstond op zijn hoede geweest zijn. Door deze vraag van deze Delila had Simson gewaarschuwd moeten wezen. Want hij wist wie de Filistijnen waren. Op welk een laag zedelijk peil zij stonden. Hoe verraderlijk en gemeen zij konden handelen. Wat had hij dat nu niet ervaren? Daar op de bruilofte Timnat, toen zijn eigen vrouw, door allerlei liefkozingen ook haar netten om hem spande, om toch de verklaring van het raadsel uit hem te krijgen. En hij weet wat de droevige gevolgen zijn geweest van zijn vleeselijke handelingen. God had zijn weg nog opgebroken, maar Simson, God brak op, maar Simson ging door. En het is nog niet zo lang geleden dat hij hetzelfde ondervonden heeft met die publieke vrouw te Gaza. Toen was het alleen zijn machtig grote kracht die de Heere hem geschonken had, waardoor hij zichzelf nog verlossen kon uit de handen der Filistijnen. Maar ach, Simson laat zich niet waarschuwen. Hij gaat hier met zijn ambt spelen, want het gaat hier om zijn ambt en om de roeping waarmede de Heere hem geroepen heeft. En nu is het, alsof de Heere hem ook nu nog waarschuwt, zal zijn ambt nu zwaarder wegen dan de verdorven liefde tegen deze ellendeling. Zal zijn God hem dan niet duizendmalen meer waard zijn dan Delila? Ach, Simson is een slaaf geworden van zijn vlees. Simson kiest voor zijn vlees en verloochent daarmee dus zijn ambt. Kiest voor Delila en daarmee laat Simson zijn God los. Zeker, dat heeft hij wel nooit gewild. Hij meende God en zijn vlees beide wel te kunnen dienen. Maar immers, geliefden, dat gaat nooit. Zie het geheim van zijn roeping. Simson wil het niet verraden. Maar nu gaat hij meespelen het spel met Delila. En dat is nu het gevaarlijke, geliefden. Dat hij maar niet inziet hoe God hem nog tegenkomt. En dat hij telkens en telkens weer een slaaf is van zijn schrikkelijke en vleeselijke lusten. En dat dit hem wel tot het verderf moet voeren. Ach, wat was die Simson er ver vandaan. Van die stand van het leven der genade wat we vanmorgen gehoord hebben bij Asaf. Wat mocht Asaf stand overeenkomen met de staat der genade waarin hij door God gezet was. Toen Asaf zo oprecht en hartelijk getuigen kon, nevens u lust me niets in den hemel, en nevens u lust mij ook niets op de aarde. Ach, waar Simson eens een ogenblikje op dat plekske geweest, dat de stand van zijn leven aan zijn staat beantwoord had. Wat zou hij bewaard geworden zijn voor deze vreselijke val. Maar hier ziet ge het, wat we vanmorgen nog zeiden. Hoe kan een kind van God in de stand van zijn leven diep, diep wegzinken, zinken. Als dan die staat niet goed lag, wat dan? Als nu de staat van een mens niet goed ligt, och dan was het eeuwig verloren. En daarom is het weer de ernstige waarschuwing, ook vanavond voor een ieder uur, ligt onze staat wel goed? Ach, ik heb er gekend in mijn ambtelijk leven, die meende dat hun staat wel goed was. Maar ik heb meedoorleefd hoe de stand van hun leven wegzonk, maar hoe ze ook weggezonken zijn in de donkere nacht der verlorenheid. Beste bewijs dat hun staat niet goed lag. En daar komt het nu zo op aan, is de staat van mijn leven recht. Met andere woorden, is de weg der waarachtige bekering in mij verheerlijkt? Heeft God de hand zijner genade waarachtiglijk aan me gelegd? Daar komt het nu op aan. Het is een groot verschil, mijn vriend, of ik de hand Gods grijp, of dat God mijn hand grijpt. Grijp ik hem, dan laat ik los. Grijpt God hem, dan houdt hij vast. Hoe diep we ook vallen mogen. En wat zien we dit ontzaglijk uitgebeeld hier in dit stuk geschiedenis uit het leven van de richter Simson. We zeiden hij gaat meespelen dat schrikkelijke spel met Delila. Toen zei de Simson tot haar, indien ze mij bonden met 7 verse zelen die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en ik zou wezen als een ander mens. Hij maakte hier dus, zeiden we, een spelletje van zijn levensgeheim. En daardoor is Simson veel en veel schuldiger dan Delila, die blind is voor zijn goddelijke roeping. En dan zo wonderlijk dat hij hier spreekt van 7 verse zelen. En dat hij straks spreekt van nieuwe touwen waarmee men hem binden moet. O, Simson, Simson, wat speelt hij nog met het heiligste? We kunnen alleen maar uitroepen, o God, wat zijn uw barmhartigheden en uw goedertierenheden velen, dat gij met een goddelijk bliksem hem niet weggebliksemd hebt. En nu is dat zo'n wonder dat dit niet geschiedde. Dat wordt wel eens de belijdenis van een kind van God, grondig ontdekt aan de nood van zijn verloren bestaan, dat ook zo'n ontdekte ziel het wel eens uitschrijdt in het verborgen. O God, wat een eeuwig wonder dat u mij niet weggestoten hebt. Weet, die dat in de weg der zaligmakende ontdekking recht grondig mogen leren, dat zijn meest de klaarste brieven van Christus. Dat is wonderlijk, maar dat is waar, geliefde. Dat zijn meest heldere, leesbare brieven van Christus, die zo recht grondig ontdekt aan de verdorven bronnen van de verdoemelijk bestaan, zo eerlijk onder God zijn recht zijn toegevallen, maar ook voor dat recht verloren zijn gegaan. Maar dat is een groot verschil. Of ik dat recht toeval, dan zeg ik wel, Heer, het is recht. Maar ik blijf nog op mijn beide benen staan. Maar wanneer ik voor dat recht val, dan gaat God een daad doen. Dan krijg je de bewuste rechtvaardigmaking in de vierschaar der conscientie. Wie voor het recht van God verloren gaat, wordt door God in Christus gerechtvaardigd. Vrijgesproken van schuld en straf,
en die ontvangt een recht tot het eeuwige leven. Ach, waar Simson is op dat plekske gekomen. Maar hij speelt, zeiden we, met het heiligste. Laat ze me maar binden met 7 verse zelen. 7 is het heilige getal. En dat heilige getal, dat symboliseerde de verbondenheid van Simson aan den Heere. En wie met het heiligste speelt, die zal er mee vallen. Hij spreekt van nieuwe touwen. Hij wist het. Als Nazireër en als richter Gods, hoe daar het bevel des Heeren lag, dat alles wat gebruikt werd in de dienst des Heeren, in tabernakel en straks later in de tempel, dat moest alles nieuw zijn. Niets mocht in tabernakel of tempel gebruikt worden wat reeds voor iets anders gebruikt was. Het moest dus alles nieuw zijn. Merkt ge nu hoe hij hier speelt met zijn hand? 7, het ziet op het heilige ambt. Nieuwe touwen, het ziet op zijn werk, op zijn dienst. Voor de Heere der Heerscharen, om Israël te verlossen. Maar ach, hij smijt het weg voor deze hoer in het dal van Sorek, geliefden. Wat is het vreselijk. Nu moet Simson te gronde gaan. De Filistijnen verschaffen deze Delila onmiddellijk wat zij verlangt. En dan gaat het beginnen. Waarschijnlijk sliep Simson toen zij hem bond. En als hij dan op haar kreet. Simson, de Filistijnen over u. Opstaat, wakker wordt. Och, dan breekt hij. Hier, het staat er zo in dit 7e vers, dan verbreekt hij die zelengeliefden als of ze door het vuur, als door het vuur geruikt, gedrenkt waren. Laat ik het nu maar eenvoudig zo zeggen. Hij wordt wakker door de schreeuw van deze Delila en dan verbreekt hij die 7 zelen waarmee ze hem gebonden hebben, als waren het spinrag. Deze Delila gaat haar spel met de kat en de muis voortzetten, geliefden. Ach, ze meent, en zo zegt ze tegen hem, dat ze recht op heeft. Als hij haar lief heeft, waarom bedriegt hij haar dan? En dan met aandrang doet ze haar verzoek opnieuw. En helaas, Simson speelt dat spelletje weer verder. En hij zeide tot haar, indien zij mij vastbonden met nieuwe touwen, met welke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. En zie, geliefden, dan is daar weer in haar achterkamer een hinderlage van Filistijnse vorsten verborgen. En ze heeft hem weer gebonden. En op haar kreet Simson, de Filistijnen over u, springt hij weer op. En ach, hij verbreekt ook die touwen, die nieuwe touwen, alsof het niet was, niets was. Tot nu toe heeft hij dit spel nog gewonnen, geliefden. En weet u het, Simson vertrouwt nog op zijn eigen kracht. Maar wie op zijn eigen kracht vertrouwt, die zal het verliezen. Immers, wat is onze kracht? En Simson, geen vreemdeling van genade. Hij had het wel in beginsel geleerd, maar hij leefde het niet in. Eigen krachten te verachten, wordt op Jezus school geleerd. Ach, Simson, waart ge op uw plaats geweest? Wat zoudt ge het dan verstaan hebben, die reuze kracht die ik heb? Het is alles gave van de Heere. Hij geeft het me vandaag. En hij heeft het recht om het me morgen weer te ontnemen. En zie, dan speelt voor de 3e maal Delila haar spel. Ze verwijt hem bij vernieuwing dat hij haar bedrogen heeft. Dat hij haar toch niet lief heeft. En dan wordt Simson overmoedig. Hij gaat Delila's aandacht vestigen op zijn haarlokken. En Delila zeide tot Simson, tot hiertoe heb je met me gespot en leugenen tot me gesproken. Verklaar me nu toch waarmee gij zou gebonden kunnen worden. En hij zeide tot haar, indien gij de 7 haarlokken mijns hoofds vlocht aan een weversboom. En zij maakte ze vast met een pin. Nu gaat het op een einde lopen. Simson zal door een zeer diepe weg heen moeten om weer op zijn plaats te komen. Om te leren roemen in vrije reunst alleen, want. En dit is een eeuwig genadewonder wat wij zo straks al hebben gezegd. Wat God vastgegrepen heeft, dat laat hij nooit meer los. En nu kunnen ze wel ver afdwalen. Dat zien we in Simson, maar gelukkig niet verloren gaan. Wel zeer benauwd worden, zeer verdrukt worden. In de diepe smeltkroes der ellende, van jammer, van verdrukking terechtkomen. Zoals we het volgende week zullen horen in het leven van deze Simson. Maar ook dat ze het van achteren zullen kunnen getuigen. Met de dichter van de 119e psalm. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zal leren. Wel nu, Simson, die machtige strijder. Hij komt er ook nu weer uit. Want als zij hem vastgebonden heeft. Nu geeft de tekst hier enige moeilijkheden. Wij denken altijd dat hij nu misschien in de tuin van haar huis op een grasveld geslapen heeft. En dat ze toen zijn haarlokken gebonden heeft aan een weversboom en met een pen daaraan vastgeslagen. Dat is het natuurlijk niet. Het staat er feitelijk in het Hebreeuws zo. En dat lijkt mij de eenvoudigste verklaring van deze tekst. Zij had een weefstoel, een weefbank in haar huis. Zoals dat meest alle vrouwen in het oosten hadden. En toen heeft ze terwijl Simson sliep zijn haren aan die weefstoel met een pen vastgemaakt. En zie daar deze hyena, dan roept ze bij vernieuwing. Simson, de Filistijnen over u. En nu, maar dat is ook het laatste. Hij wordt wakker en hij staat op. Ja, alsof hij een vliegje wegschudt, wegslaat uit zijn haarlokken. Zo haalt hij heel die weefstoel met pen en al uit de grond. En het is alles stuk, geliefden. Maar nu is het, zeiden we, ook het laatste. Simson, die streed met een ezelskaakbeen en vossenstaarten, maar ook met raadsels en weddenschappen, die bij Tiamat de leeuw verscheurde en als een machtige leeuw zoveel overwinningen behaalt. Hij is ook in dit lichtzinnige liefdespel tot 3 maal toe de overwinnaar. En zoals de 3000 mannen van Juda hem niet konden binden met nieuwe touwen, zo was ook Delila niet in staat om hem te overmeesteren met 7 touwen, met nieuwe koorden en met een weefstoel. Helaas, het waren de laatste overwinningen die Simson boeken mocht. Opnieuw zal blijken, evenals op de bruiloft de Timnat, dat hij, die met zijn reuzenkracht 1000 Filistijnen wist dood te slaan, niet is opgewassen tegen de listen en de tranen van 1 zwakke vrouw, van deze hoer Delila. Die sluwe Delila berust niet in de nederlagen, maar ze zet alles op alles. Om de 1100 zilverlingen heeft ze alles over en ze rust niet voor ze die heeft. Dan sluit ze hem tenslotte zoals een spin een vlieg insluit in haar web. Zo sluit ze ten slotte Simson in haar web. En dan moet straks komen de kapper om zijn 7 haarlokken af te scheren. Een zeer zware strijd. Er wordt in Simsons binnenste gestreden. Weet je welke strijd? De strijd van de geestmens en de beestmens. Tussen de stem des Heren die hem waarschuwt en de stem van het beest uit de afgrond dat hem ten verderve wil slepen. Maar Simson kon niet meer terug. De laatste waarschuwingen van zijn geweten slaat hij in de wind. En de laatste resten van verzet tegen de listen en de tranen van deze duivelin Delila laat hij varen. Simson capituleert. Simson bezwijkt. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een Aziëreër gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wezen als alle mensen. Simson laat zijn God los en hij kiest zijn ondergang. O Simson, we kunnen desnoods alles missen, maar God niet. Smijt de geld, zegt ergens zo heel juist. We kunnen armen en we kunnen benen missen, maar we kunnen God niet missen. Hoe treffend is op Delila en Simson van toepassing de wijze woorden van Salomo in Spreuken 7 van vers 21 tot 24. Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht. Ze dreef hem aan door het gevlei harer lippen. Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien, totdat hem de pijl zijner lever doorsneed, gelijk een vogel zich haast naar de strik en niet weet dat dezelfde tegen zijn leven is. Ach, het zal voor Simson waar worden wat we zingen in het 9e vers uit Psalm 25. Sla op mijn ellendedogen, zie me moeite en verdriet. 9e uit 25.
geliefden, sinds ons val, als gevolg van zijn vleeselijke lusten, wordt nog meer tragisch als we bedenken waar het plaats had. En dan lezen we dat huis van Delila, waar heel dit drama zich afspeelde, dat leidde tot de ondergang van Simson, dat dit plaats had in het dal van Sorek. Wel nu geliefde, dit dal, deze beek van Sorek, is gelegen in de nabijheid van het Eikendal of de vallei der Terabinten. En groter tegenstelling tussen het Eikendal en het dal van Sorek, dat is nauwelijks denkbaar. Want, en denk er nu eens aan, het is altijd zo kostelijk als je een beetje thuis bent in de Bijbelse geschiedenis. Hoe wonderlijk, zeide ik, dat dal van Sorek, dat ligt vlak bij het Eikendal. En wat is er in die beide dalen niet afgespeeld? In het dal van Eiken of der Terabinten. Daar behaalde Israël door David tegenover de Filistijnen een machtige, glorierijke overwinning. Maar in het dal van Sorek leed Israël door Simson tegen de Filistijnen een smadelijke en een funeste nederlaag. In het Eikendal, daar stonden in Goliath en David, want daar heeft David en Goliath de strijd gestreden, in dat Eikendal, vlak bij dat dal van Sorek. Wel nu, in dat Eikendal, daar stonden twee werelden, in Goliath en David, tegenover elkander. In Goliath, de wereld van het vlees, van eigen kracht en zinnelust. En daarop bouwde ook Goliath. In David staat de wereld van Gods kracht, die alleen in de Heere Heere zijn sterkte en zijn vertrouwen vindt. Goliath, hij staat in het Eikendal in het vlees. David staat in het Eikendal in den geest, in het geloof, geliefde. David, hij gaat dan ook naar Goliath de Filistijn. En dan zegt hij het zo treffend, niet met het zwaard. Ach nee, want die brallende Goliath, hij had de slagorde Israël schoond. En hij stond er als een machtiger en niemand dorst deze Goliath bestrijden. Maar die jongeling David, zo zwak, slechts met de herders kiel. Geweet het, hij had een slinger, hij had de steentjes gezocht uit de beek in het Eikendal. En met die slinger, met wat steentjes in zijn tas, gaat hij naar dat godvergeten schepsel, die machtige reus. En dan die kleine David gaat in de kracht en in de mogendheid des Heeren. Nu moet u daar eens op letten, op deze twee dingen. En dat is een ontzaglijke zaak waarover het vanavond nu ging in het leven van Simson. Goliath in het vlees en dat gaat ten onder. David in den geest en dat zal eeuwig triomferen. En dan weet ge het, hoe Simson, hoe David, deze machtige reus Goliath in het Eikendalveld geliefde. Hoe de Filistijnen daar verslagen worden en Israël de overwinning behaalt. Vlak bij de beek, waar David zijn steentje zocht voor zijn slinger. Vlak daarbij, bij de beek Sorek, valt Simson in het vlees bij deze hoer. Speelt met zijn ambt, laat zijn haarlokken afscheren, laat God los en raakt dan God kwijt en gaat zijn ondergang tegemoet.
We hebben gezegd dat hij niet gans en al verbroken is. Dat ligt alleen in Gods ontfermende, soevereine genade, die tot in eeuwigheid vasthoudt, geliefden. Ach, wat een ontzaggelijk verschil toch. En let nu eens op, zie daar nu die richter Israëls. Hij wordt een gevangene. En wat moet er dan worden van Israël? Wat moet er dan worden van het volk? Is het nu niet van alle hulp ontbloot? Wat moet er van terechtkomen? Is nu Gods raad niet gebroken? Ziezo van de buitenkant gezien wel, geliefde. Maar toch wordt het vervuld, dwars door dit vreselijk spel. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Simson, hij zal beginnen Israël te verlossen, maar hij is zo diep gevallen. Toch is deze Simson niet in dit zondig spel zonder meer, verre van daar, toch een symbool van de Heer Jezus Christus. Simson is in de verzoeking van het vlees gevallen. Simson, kom dan ook, de redder en verlosser van verloren zondaren niet zijn, maar de meerdere Simson, Jezus Christus. Hij is in de verzoeking van het vlees staande gebleven. Wat is ook op de Heer Jezus, de verzoeker, aangekomen. Hij heeft hem geleid in de woestijn. Hij heeft hem verzocht telkens en telkens weer. Hij verzoekt hem straks in Gethsemane. Hij verzoekt de Christus nog, hangende aan het kruis. Indien ge de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. Verlos uzelf en ons. Simson is in de verzoeking ondergegaan. Die beminnelijke Christus is in de verzoeking staande gebleven. Hoe kunt u en ik nu in de verzoeking, en laat ik nu de kring maar wijder maken, hoe kunnen we nu bestaan in ons vlees? En nu leg ik u die vraag eens voor. En laten we daar nu eens mee naar huis gaan. Dan hebben we al genoeg voor een hele week weer. Dit, geliefde, kent ge uw vlees? En in de tweede plaats, kent ge hem die ons van het vlees verlost? Kent ge uw vlees? Als ge dat recht leert kennen, in de weg der waarachtige ontdekking, weet u wat er dan voor een leven gaat komen? En nog eens, u kunt voor mijn part dag en nacht bevindingjes vertellen. Geef er geen cent voor. Je kunt misschien, ik weet niet wat, oprakelen aan teksten en bemoeienissen. Er kan nog 95% fantasie van het vlees bij zijn. Bedenkt het. Maar mocht het onderwijs van vanavond het hart dat God vreest u eens daar brengen, dat we leerden kennen de hoge noodzakelijkheid van de heiligende kracht van het bloed van de meerdere Simson die in de verzoeking is staande gebleven. Misschien mag u zeggen, en dat is een groot voorrecht, als God je bewaard heeft voor de zonde van een Simson. Maar als de Almachtige in je hart blikt, nu je hier in de kerkbank zit, wat ziet God op de bodem van je hart liggen? En kwam je dan daar eens terecht, waar alle verskine kwam, toen hij op de avond thuis zijnde, krachtdadig onder het zoeklicht van Gods geest getrokken werd, en Ralf Erskine moest uitroepen: o God, de hel is als straf voor mij nog niet zwaar genoeg. Denk het eens in. En dan kan deze Ralf Erskine, Erskine, maar wij zeggen dan Erskine, waar anders zou je een opmerking maken. En dit is Engels, maar Wij zijn altijd gewend te zeggen Erskine. En dan zegt diezelfde Erskine zo. Wat heb ik daar geleerd? Toen ik zo aan de grond kwam. En toen al het mijne ten vure moest. Wat heb ik daar geleerd? Dat ik feitelijk geen stap kan doen. Buiten de heiligende bediening van het bloed van de Heer Jezus Christus. Het is groot hem te kennen in zijn reinigende kracht. Het is nog zaliger in de heiligende kracht van Christus te leven een leven in de vreze Gods. Dat draagt vruchten voor tijd en eeuwigheid. En hoe diep dan gevallen, hoe zwaar verzondigd. Maar Heere Jezus, de heiliging van uw bloed leert me sterven aan het vlees. En leert me leven door het geloof uit u. En dan ben ik wel zwart, doch blank en rein. O God voor u, in dat heiligende bloed van de Heer Jezus Christus. Amen. Eeuwige God, mocht u zo het onderwijs van vanavond eens willen heiligen aan onze harten. Ach, Heer, doe het nog eens. Gij zijt toch de machtige. We hebben het met elkander gehoord. Wat heeft Simson gespeeld met wat gij hem gegeven had uit vrije genade? Had u hem niet vastgegrepen, hij ware gewis en zeker voor eeuwig weggezonken. En ach, Heere, nu kunnen we geen stenen opnemen. En al zijn we dan bewaard voor die zonde, ach, de zonde van het vlees is in wezen hetzelfde. Gezegd in uw heilige wet, niet alleen met daden, niet alleen met woorden, maar ook met gedachten. O God, wie van ons gaat vanavond vrijuit, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden, delg door uit mijn schuld en al mijn zonde, en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Amen. We zingen dit vijfde vers uit 51.
Morgenavond van 8 tot 9 uur is er in de consistorie gelegenheid tot betalen van het zitplaatsengeld over het tweede half jaar. Ontvang u met biddende harten des Heeren zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.